doorgrond mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen. U behoor ik
regen, vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Nu vallen druppels reeds neder. Zend ons die stromen, o Heer. Stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal het zijn. Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn. Stromen van zegen, kom.
Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom in deze kerkdienst. Welkom iedereen hier in de kerk, maar ook u en jullie thuis van harte welkom. Deze kerkdienst wordt geleid door dominee E.R. de Braak en hij heeft als thema gekozen een uitspraak van Jezus: ik ben de deur. Vanmiddag is de regiodienst in Enumatil en die begint om 2:30. Vanaf volgende week zondag 14 november is er naast Vonkel Wit nu ook elke week weer Vonkel Geel. Ook starten Vonkel Oranje en Rood. En op 14 november wordt gestart met Vonkel Oranje. Daarna, zoals vanouds, om de week afgewisseld met Vonkel Rood. Komende donderdag 11 november vergadert het Moderamen en deze vergadering begint om 8:15. Aan het einde van deze dienst zal een collecte worden gehouden. U kunt uw bijdrage overmaken of achterlaten in de doos hier bij de uitgang van de kerkzaal. De collecte deze morgen is voor de kerk. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Een hele goede morgen allemaal. Heel hartelijk welkom ook van mijn kant. Mensen thuis, die thuis meekijken. Fijn dat u meekijkt. U hoorde het net al, ik ben E.R. de Braak. Eduard. Ik ben 29 jaar oud. Woon nu in Blijen. Ik ben net 2 jaar predikant. Achter de dijk in Noordoost-Friesland. En ben dankbaar en blij dat ik voor jullie mag staan vandaag. Weten jullie een beetje wie ik ben, maar het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat om de Here vanochtend. Jezus die zegt, ik ben de deur. Wat betekent dat voor ons vandaag de dag? En laten we ons dan ook richten op de Heer in een stil gebed. En laten we daarna onze afhankelijkheid aan God beleiden. Ik geef jullie eerst een moment om je op de Here te richten. Laten we gaan staan. Wij belijden onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Laten we zingen Psalm 95, vers 2 en vers 3. Wij openen straks Gods woord en als kerk geloven we dat God daar doorheen zelf spreekt. Dat in deze bladzijden dat wij iets kunnen vinden van God, zijn stem, en kunnen luisteren naar zijn stem. Maar tegelijkertijd geloven we als kerk ook dat een boek slechts een boek blijft als Gods geest daar niet in werkt. Zullen we daarom God vragen om zijn geest, dat hij ons vanochtend wil vervullen en open wil maken voor zijn evangelie. Ik ga jullie voor in gebed. Almachtige God en hemelse Vader. Vader, nederig komen we voor u. Deze ochtend. Na een week waarin weer van alles is gebeurd. Goede dingen, slechte dingen, spannende dingen. Heer, u heeft het allemaal gezien. U weet het. U heeft het zelfs geleid. En u weet dus ook hoe verschillend wij hier allemaal bij elkaar zitten. Want niemand van ons heeft hetzelfde leven. Niemand van ons heeft dezelfde ervaringen. Niemand van ons heeft precies dezelfde leeftijd. We zijn allemaal verschillend. En daarom zoeken we naar u, u die ons één kan maken. Wilt u vanochtend ons vervullen met uw geest? Wilt u toch geven dat wat wij daarin vinden, in uw woord ook vinden, dat we dat kunnen toepassen op onze eigen situatie. Maar heren, we kunnen niet goed naar u luisteren als u niet eerst ook al het zondige van ons wegneemt. De dingen die wij verkeerd doen voor uw heilige aangezicht, heren, die kunnen zo'n schuld met zich meebrengen. En schaamte, misschien ook wel angst. Wilt u onze zonde wegwassen? Wilt u ons opnieuw duidelijk maken dat u onze Vader wilt zijn? En En wilt u ons helpen om ons leven steeds meer en meer in alle opzichten heilig te maken met behulp van uw geest. Heer, spreek door uw woord. Spreek door de liederen die we zingen. Spreek door uw wet. En geef ook dat iedereen die iets doet in deze dienst, geef toch ook dat allemaal ter ere van uw grote naam mag wezen. Wees zo met ons, Heer. Dat vragen we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Ja. Ik zie ook een aantal kinderen zitten en waarschijnlijk ook thuis wel meekijken. Jezus zegt, ik ben de deur. Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij daarmee dat hij een houten deur is die je open en dicht kunt doen? Nee, dat bedoelt Jezus niet wanneer hij zegt, ik ben de deur. In de tijd van Jezus, dan waren er allemaal herders. En herders die gingen de schapen hoeden. En dan gingen ze soms helemaal naar het veld toe. En dan gingen ze op de schaapjes passen. En nou, overdag was het veilig, dan was de zon er en iedereen kon alles zien. Maar 's nachts dan kon je geen hand voor ogen meer zien. Dus dan moest je veiligheid opzoeken. En wat deden de herders dan? Die zochten een plek op waar allemaal stenen op elkaar waren gelegd. In een soort van kring. En in die stenen muur, daar kon je veiligheid vinden. En er was dan één opening. Nou, er zat geen deur in, maar er was gewoon een opening. En daar konden alle schapen naar binnen gaan. Daar konden de herder naar binnen gaan. En als de schapen allemaal binnen waren, dan ging de herder in de opening van die stenen muur liggen, zodat niemand meer daar binnen kon en niemand meer naar buiten. En dat is wat Jezus bedoelt wanneer hij zegt, ik ben de deur. En Jezus zegt dus eigenlijk, ik bescherm jullie voor alle kwade dingen die er zijn in het leven. En bij mij vind je bescherming. Want iedereen die bij jullie wil komen, die zal eerst door mij moeten. Nou, daar gaan we ook van lezen in Johannes 10, vers 1 tot 21. Ik doe zelf een prekenserie over de ik ben uitspraken van Jezus, dat zijn er 7. En dit is de derde. En in het gedeelte wat wij gelezen zit ook nog een vierde, namelijk ik ben de goede herder. En we moeten goed in het achterhoofd houden als we dit gedeelte lezen, dat Jezus op dit moment in de tempel is en dat hij net iemand heeft genezen van blindheid, 40 jaar blindheid. En dat roept allerlei emoties op, reuring in Jeruzalem. En die context is heel belangrijk voor als we dat gedeelte goed willen begrijpen. We gaan het lezen met Johannes 10, vers 1 tot 21. En Juliette Dieleman die zal dat met ons gaan lezen. Daarna gaan we zingen. Psalm 118, vers 6 en vers 7.
Johannes 10. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaafskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schaap. Voor hem doet de bewaker open, de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgt ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder, waarachtig, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Die voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven en ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Opnieuw ontstond de verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. Veel mensen zeiden, hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is. En een demon kan de ogen van blinden niet openen.
Hebben we de dia-presentatie binnengekregen?
Nee, ik heb geen dia-presentatie.
Dan doen we het zonder. Dan zou ik proberen het zo beeldend te brengen dat jullie het voor je kunnen zien. Helemaal goed. Hey, we leven in een tijd, onze maatschappij leeft in een tijd waarin het best wel veel gaat over toegangsbeleid. Over QR-codes. Etcetera. Er komt een slagboom voor bepaalde dingen waar je binnen kunt gaan. En je wordt gecontroleerd. Heb je een QR-code? Ben je gevaccineerd? Ben je hersteld van een besmetting? Of heb je een negatieve test? En als we het over toegangsbeleid hebben, dan gaat het ook altijd over verdeeldheid. Bepaalde mensen mogen niet binnengaan, andere mensen mogen wel binnengaan. Nou, dat kan behoorlijk wat oproepen. Bij mij in de gemeente zijn er bijvoorbeeld een aantal mensen die zich niet hebben laten vaccineren, naar hun overtuiging, volgens hun geweten. En ze voelen zich langzamerhand een beetje buiten de maatschappij gezet. Er komt heel veel druk op hun te liggen om zich toch te laten vaccineren. Nou, hoe begrijpelijk dat ook is, het leeft bij hun nogal wat verwijdering op. En dat merk je ook in de samenleving, dat de kloof zo ook steeds dieper wordt. Tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En het is altijd mijn gebed geweest dat dat in de kerk niet gebeurt. Dat hier een plek is waar die verdeeldheid niet heerst. Maar dat er alleen maar verdeeldheid is tussen geloof en ongeloof. Namelijk de gelovigen hier binnen. En dat je ook binnen mag komen als je verlangt om de Here te ontmoeten. Datgene is wat ons één maakt. En niet of we gevaccineerd zijn of niet. Maar nog even terug naar dat toegangsbeleid. Als Jezus zegt, ik ben de deur, dan heeft hij het over een toegangsbeleid. En dan moet je je natuurlijk afvragen, van hoe streng is dat toegangsbeleid van Jezus dan? En waartoe is hij de toegang? Nou, ik hoop die vragen voor jullie te beantwoorden in deze preek. En ik wil als eerste met jullie het volgende behandelen, dat Jezus de deur is tot Gods kudde. En er zit dus een verschil tussen vers 1 tot en met 6, als Jezus spreekt over de schaapskooi, naar mijn mening, en vers 7 tot en met het eind. Er zit een verschil in. De schaapskooi in vers 1 tot en met 6 is een andere dan vanaf vers 7 tot en met de rest. En als we goed willen begrijpen wat Jezus bedoelt wanneer hij over een schaapskooi spreekt, want hij gebruikt altijd beelden, dan moet je je voorstellen dat er schaapskooien waren nabij steden, waar alle herders van een stad of een dorp bij elkaar kwamen, daar hun schapen naar binnen lieten. En er waren niet allemaal mooie stalletjes, en waardoor de kuddes zo gescheiden van elkaar konden zijn, maar er was gewoon meestal gewoon één grote schaapskooi en er werden alle schapen naar binnen geleid. En dan deden de herders, die wisselden elkaar om. Eentje bleef achter, de rest ging naar gezin, naar huis, naar bed. En dan was er een soort van wisseldienst. Eén voor één hielden ze de wacht. En als een herder weer wilde vertrekken met zijn kudde, ja, dan is het natuurlijk logisch en nodig dat hij in die schaapskooi gemakkelijk zijn eigen schapen weer mee kan nemen. Dus dan riep de herder zijn schapen bij naam. Nou, wij als Nederlanders geven ook al onze huisdieren namen, dus zo heel gek is dat inderdaad niet. Maar een herder riep de schapen bij naam en de schapen kwamen vanzelf naar hem toe. En dan nam hij ze mee. En dan stond hij in de deuropening, in de opening van de schaapskooi, en dan was het als het ware dat hij zijn staf voor die opening hield en telkens controleerde, hoort deze bij mij? Dan gaat hij naar buiten. Is er een gebrek aan dit schaap? Is hij gewond geraakt? Of is hij niet sterk genoeg? Dan heeft hij dus extra zorg nodig. Nou, dat is het beeld wat Jezus gebruikt. En hij laat één voor één de schapen naar buiten. Hij roept ze bij naam. En uiteindelijk als alle schapen buiten zijn, dan gaat hij hen voor. En dan is hij de herder die hen naar groene weiden brengt. Nou, wat is die schaapskooi nou? Je zou heel snel geneigd zijn om te denken dat de schaapskooi de kerk is. Dat dacht ik ook toen ik deze tekst las. Maar dat klopt niet. Want lees maar eens in vers 16. Daar zegt Jezus, ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Dus die schaapskooi is iets anders dan de kerk. En als je wil begrijpen wat Jezus hiermee bedoelt, dan is die lokale context zo belangrijk. Jezus spreekt al deze dingen uit in de tempel. In de tempel van Jeruzalem. En als Jezus naar de tempel gaat in het evangelie van Johannes, dan gebeurt er altijd iets. Er, Er is verdeeldheid. En dat lees je ook aan het eind van het stuk wat we gelezen hebben. Dat de mensen uiteindelijk zeggen, de ene zegt hij is bezeten, hij is gek, waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is. En een demon kan de ogen van blinden niet openen. Dus er is verdeeldheid onder de mensen over wie Jezus is. En wie bij hem horen en wie niet bij hem horen. Hij is op dit moment de schapen aan het roepen in de tempel. Er zijn meer dingen die daarop wijzen dat die tempel eigenlijk die schaapskooi is. Of Israël is die schaapskooi. Want het woordje voor schaapskooi, het Griekse woordje voor schaapskooi, is precies hetzelfde woordje als gebruikt wordt voor de voorhof van de tempel. En wat is de voorhof van de tempel? Dat is de plek waar alle mensen samenkomen op zoek naar Gods bescherming, Gods genade. Misschien wel naar onderwijs, waar leraren ook komen om het volk onderwijs te geven. Waar de mensen bidden, waar ze bescherming zoeken. En er was ook op dat voorhof was er ook een schaapspoort. Johannes 5 vers 1 noemt ons bijvoorbeeld dat er een schaapspoort was waar Jezus ook was geweest. En dat was de plek waar de schapen normaal gesproken naar binnen werden gebracht om geofferd te worden aan God. En nu zegt eigenlijk Jezus, ik kom nu naar mijn schaapskooi toe om de schapen uitgeleide te doen. Dus niet naar binnen te brengen, maar uitgeleide te doen. Dus Jezus presenteert zich als de deur, als de herder die de schapen die bij hem horen naar buiten te brengen. En dan blijkt dat niet iedereen hem wil volgen. Hoe kan dat? Dat de een hem wel volgt en de ander hem niet. Maar ik zou zeggen, en nog steeds zeggen, dat het een mysterie is. Het is heel bijzonder dat uit alle lagen van de maatschappij, rijk, arm, intellectueel, praktisch, wat dan ook maar, dat er uit alle lagen van de samenleving, dat er gelovigen naar voren komen. Ze komen niet slechts uit de rijke laag of uit de arme laag, nee, ze komen overal vandaan. Maar er zijn ook mensen die het evangelie niet accepteren. En Jezus die zegt er wel iets over, waardoor dat kan komen. En hij zegt, eigenlijk is het antwoord eenvoudig. Jezus zegt, de mensen die bij mij horen, of de mensen die mij volgen, die behoren tot mijn kudde. De mensen die mij niet volgen, die behoren niet tot mijn kudde. Jezus kent de schapen die van hem zijn en deze roept hij. En deze zullen ook naar hem luisteren. Het is ook niet die kunnen naar hem luisteren, nee, die zullen naar hem luisteren. De schapen die bij hem horen, die zullen naar hem luisteren. Anderen blijven weg. Die denken van, met deze vent moet ik niet in de buurt wezen. Nou, wat Jezus daar heeft gedaan in die schaapskooi bij Israël, bij die tempel, dat doet hij vandaag de dag nog steeds. En dat doet hij ook op andere plekken. Dat doet hij ook in Oldehoven. Hij roept mensen om zijn evangelie te verkondigen en de mensen die luisteren naar het evangelie, luisteren naar de woorden van de goede herder, die zullen komen. En dat geeft ons ook, nou, dat kan je behoorlijk geruststellen wanneer je nadenkt over evangelisatie. De mensen die niet bij hem horen, die zullen ook nooit naar hem luisteren, hoezeer je ook trekt. Maar Jezus die hanteert, blijkt wel een behoorlijk toegangsbeleid te hanteren. En ja, wat betekent het nou? Misschien zit je hier wel en dat je denkt van, hé, ik wil ook bij die kudde van Jezus horen. En wat wil dat nou zeggen? Nou, ik denk dat het A, een duidelijk teken is dat je erbij hoort. Want het verlangen komt niet zomaar ergens vandaan. Die geeft de geest ons. En B, het betekent dat God je heeft uitgekozen om bij zijn kudde te horen. Dat het al vast lag voor hem dat jij bij hem hoort. En dat geeft een enorme troost. En dat is ook iets wat heel moeilijk is om ook als predikant uit te leggen, maar wat er gewoon in de Bijbel staat. En wat we dus ook moeten prediken, en wat ook heel duidelijk in het Johannes-evangelie naar voren komt, Jezus roept de mensen die de Vader heeft uitgekozen. Ergens anders in het evangelie staat, niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij me brengt. En Jezus kan dus niemand anders verzamelen in de schaapskooi dan de schapen die werkelijk bij God horen. En deze schapen zullen luisteren naar zijn stem. Nou, dat kan nogal cru overkomen. En misschien ook wel bij jezelf dat je denkt van nou, ik heb Jezus' stem nog nooit gehoord. Dus ik zal wel niet bij hem horen. En het is heel begrijpelijk als je dat denkt. Maar misschien is die conclusie wel wat voorbarig. Want een schaap kan ook een verloren schaap zijn. Die pas veel later merkt, nadat hij is afgedwaald van de kudde, dat de goede herder hem weer terugbrengt. Een schaap kan ook een gewond schaap zijn, die door mensen is beschadigd in het leven, ernstig verwond is geraakt, diep gewond is geraakt, waardoor er een diep wantrouwen is tegenover iedereen en ook de goede herder. Maar die na een lange tijd luistert naar de stem van Jezus, tot genezing komt, omdat de goede herder hem of haar verbindt. Je kan dus een heel groot deel van je leven voorbij gaan aan de roepende stem van God. Maar als je werkelijk bij hem hoort, dan zul je op enig moment naar hem luisteren. En dan zal hij je, zal Christus je bij de kudde brengen. En dan zul je bescherming vinden. Nou, misschien denk je wel, ik wil ook bij Gods kudde horen. En wat vraagt het dan van mij? Ik wil ook een schaap van die Heere Jezus zijn. Nou, ik geloof dat je niet passief maakt. En dat is juist niet wat het betekent. Dat je kunt ook denken, van, nou, als ik uitgekozen ben, nou, dan zal ik het wel zien vanzelf. Nee, als er iets van een verlangen bij je is en je wilt naar luisteren, dan maakt dat je actief en niet passief. Want Jezus die zegt hier wel heel duidelijk dat hij iets van je vraagt. Hij wil dat je leert om zijn stem te onderscheiden van andere stemmen in de wereld. Dat je leert om te luisteren naar de stem van de goede herder. Want niet alleen Jezus verzamelt een kudde, ook dieven en rovers willen schapen hebben. Maar deze dieven en rovers die kun je herkennen. Want ze hebben uiteindelijk verschrikkelijke resultaten. Ze gaan over lijken. Ze doden schapen uiteindelijk. Snel of langzamerhand. En daarom vindt Jezus het zo belangrijk dat je leert om de stem van de goede herder te herkennen en te onderscheiden. Want Jezus geeft ons het ware leven, dieven en rovers leiden tot de dood. Nou, en hij geeft ons ook een hint van hoe je die dieven en rovers kunt herkennen. Want zoals ik al zei, die context is heel belangrijk waarin Jezus deze dingen uitspreekt. En dan gaan we even terug naar hoofdstuk 9. En daar is dus een man die 40 jaar blind was geweest. En die telkens in de tempel was om te bedelen. En dan komt Jezus met zijn discipelen voorbij en dan vragen de discipelen aan Jezus, komt het nou door hemzelf dat hij blind is? Is het omdat hij zelf gezondigd heeft? Of is het omdat zijn ouders gezondigd hebben en dat hij nu die straf moet dragen? En dan zegt Jezus, nee. Maar door hem zal de Vader zijn grootheid laten zien. Dat zegt Jezus dan. En Jezus die geneest hem, die geneest dit schaap. En die man die kan weer zien. Dat moet je voorstellen. Je hebt 40 jaar niks dan pikzwarte nacht gezien. En van het ene op het andere moment je ontmoet Jezus en je kan weer zien. Dat is toch het mooiste wat je kan overkomen. En als er zoiets geweldigs met je overkomt, dan schreeuw je het van de daken. Dan zeg je, ik kan weer zien. Ik kan weer zien. En wat zou de meest logische reactie zijn van mensen, omstanders? Als het goed is, dan ben je ook blij voor iemand wanneer er iets moois is in zijn of haar leven. Als het goed is, dan kun je met iemand meevoelen. Dan kun je vreugdevol zijn wanneer God zijn zegen geeft. Maar wat gebeurt er in Johannes 9? De fariseeën, de joden, de sadduceeën, die zien dat gebeuren en die uiten kritiek. In plaats van dat ze zeggen, wat geweldig wat God hier doet. Dat iemand genezen is. Nee, zeggen ze, nou, hij is op Sabbat genezen. Dus het zal wel niet zoveel zijn. Jezus die heeft op Sabbat genezen. Nou, als hij werkelijk voor God kwam, dan deed hij dat niet op Sabbat, maar dan deed hij dat een dag later. Kun je het je voorstellen? Dat ze daar een probleem van maken, terwijl er een godswonder is gebeurd. En uiteindelijk dan ontstaat er een woordenwisseling tussen die blinde man, of die genezen man, en de joden. En dan zegt die blinde man van, joh, ik weet niet precies wie hij is, maar ik weet één ding wel, ik was blind en ik kan nu weer zien. En dan zegt hij uiteindelijk van, willen jullie hem soms ook volgen? Jullie zijn zo benieuwd naar hem. En dan jagen ze weg. En dan zijn ze hartstikke agressief. En ze stoten hem af. Ze jagen hem weg uit de tempel. En wat doet Jezus? Jezus zoekt hem weer op. En hij lijft hem in zijn kudde. Hij is de goede herder die de schapen opzoekt. Die door dieven en rovers verwond worden. En zo kunnen we dus ook duidelijk zien, aan deze gebeurtenis kunnen we duidelijk zien, dat Jezus werkelijk van God komt. Want de Joden, die haalden het Oude Testament al. Ze wisten wie God was, hoe hij dacht en wat hij zou doen. Nou wil ik even met jullie een gedeelte lezen uit Ezechiël 34. Nou, ik heb het niet op de biemen staan, maar dus als je een Bijbel bij je hebt, dan kun je dat ook meelezen. Het is ook altijd weer een kleine oproep om vooral je Bijbel mee te nemen naar de kerk. En anders moet u maar goed luisteren. Ezechiël 34 is zo'n mooi hoofdstuk en ook eigenlijk de sleutel tot het begrijpen van Johannes 10. Want Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik ben de deur. Ezechiël 34 is een hoofdstuk vol emotie. Dat God zelf spreekt en zich druk maakt over dat de schapen verwond zijn of verloren zijn. Nou, ik lees met jullie vanaf vers 1. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, het is 500 jaar voor Christus hè, dat dit is opgeschreven. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer. Wee jullie, herders van Israël. Dat zijn de Joden. Want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren. En jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Nee, jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. En zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie herders keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen. Zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Ze zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. En dit is precies wat Jezus komt om te vervullen, deze schrifttekst. Ik zal zelf naar mijn kudde gaan. Ik zal zelf de schapen opeisen. Er is namelijk een geheim in die eerste twee woorden. Ik ben de deur. En daarom heb ik ook een prekenserie gemaakt over de zeven ik ben uitspraken die in Johannes voorkomen. Ik ben, die twee woorden die duiden op de godsnaam van Yahweh. Ik ben die ik ben. Dus ik ben het. Ik ben de deur. Ik ben degene, ik ben de goede herder die de schapen opeist. Nou, hoe kan het toch dat niet voor de schapen werd gezorgd? En ik denk dat voor schapen zorgen dat het best wel zwaar werk is en ook uitputtend werk. En ook nawerk soms. Omdat, als mensen alleen zijn in de samenleving, dan heeft dat ook vaak een reden die bij hen zelf ligt. Het is niet altijd leuk om bij deze mensen te zijn. Maar Jezus zegt, ik wil toch dat die mensen worden opgezocht. Die verstrikt zijn in hun eigen eenzaamheid en hun eigen problemen. Ik wil hun redden. En Jezus geeft zelf dus het goede voorbeeld bij die blinde man. En hij vraagt aan ons, volgen jullie mij na? Nou, er zit nog iets, een mooi mysterie in Ezechiël 34. Nog één vers ga ik met jullie lezen, dus blijf nog even bij me. Het bijzondere is dat hij, God zelf zegt, ik zal zelf de schapen weiden. Maar in vers 23 dan staat er ineens, ik zal een andere herder over hen aanstellen. Eén die ze wel zal weiden, David mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. En dat is nou juist het mooie. Dat is nou juist het mooie waardoor wij christenen zijn en tot geloof komen. Omdat er een figuur hier naar voren komt in Ezechiël 34, die zowel God zelf is, als een nakomeling van David. En daarom is Jezus die vervulling. Gods zoon, God zelf en een nakomeling van David. Jezus zegt, pas op voor de dieven en rovers. Luister niet naar hun stem. En wie zijn nou die dieven en rovers? Ja, dat zijn die Joden. Uiteraard. De Joden die vanwege hun eigen status alle mensen die iets minder zijn wegdrukken en weghouden voor hun oordelen. Maar ik denk dat de hele wereld vol met dieven en rovers zit. En ook die tempel zat ook met andere lieden vol, wat niet per se fariseeën waren. Denk ook even aan dat Jezus voor het eerst naar de tempel gaat en daar het tempelplein gevuld ziet met tafels en met offerdieren. En dat, dat er handelaren zijn die de mensen uitkleden, financieel, voordat ze de tempel binnen kunnen gaan. Want je kunt niet zonder offer voor God verschijnen. En na een lange reis heb je niet allemaal dieren mee, dus die moest je daar kopen. En ja, dan vroegen ze natuurlijk een hele grote prijs. En wat zei Jezus? Mijn vaders huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dieven en rovers zijn alle mensen die over de rug van een ander aan status willen winnen, aan financiën willen winnen, genot willen winnen, macht willen winnen. En het maakt ze niet uit wie daar het slachtoffer van is. Of ze doen niet hun best om te kijken wat de consequenties van hun eigen daden zijn. En die vinden we op alle vlakken in het leven. Handelaren, predikanten, politici. Politici, ambtenaren die, we hebben het afgelopen jaar gezien, die het niet uitmaakt of niet goed in de picture hadden hoeveel mensen de slachtoffer waren van hun eigen beleid. Dieven en rovers gebruiken iemand anders zijn leven als springplank voor hun eigen succes. Maar hoe verschillend is dan deze herder? En daarom roept Jezus, kom toch tot mij. Hij is gekomen om iedereen het leven te geven in al zijn volheid. En hij doet dat hij geeft het aan de schapen over zijn eigen rug. Hij geeft zijn eigen leven. Hij geeft alles. Hij zegt van, ik wil niet dat de schapen voor mij lijden. Ik zal voor hun lijden. Over mijn rug zullen zij gered worden. En hij manipuleert niet. Hij steelt niet. Hij spreekt de waarheid. En heeft alles over voor zijn schapen. Behoor jij tot Jezus zijn kudde? Wil je dat? Verlang je daarnaar? Nou, Jezus was ook, en dat lezen we vooral als we verder lezen, was ook de gesloten deur in de nacht. Dus hij heeft de Joden uitgeleide gedaan en hij leidt ze weg. En dat lezen we ook helemaal aan het eind van hoofdstuk 10. Dan zie je ook dat hij naar het Overjordaanse gaat. En daar gaat hij ze weiden. En hij zegt van, nou, ik ben ook de gesloten deur in de nacht. Wie bij mij binnenkomt, wie door mij binnenkomt, zal bescherming vinden. En nou, dat is dus dat beeld van Jezus als de herder die in de opening van de schaapskooi ligt. Waar de schapen bescherming vinden. En dat betekent eigenlijk dat Jezus bescherming geeft voor de gevaren van de nacht. En dat je alleen door hem bescherming vindt voor de gevaren van de nacht. Nou, wat zijn dan de gevaren van de nacht? Gevaren van de nacht, daar kun je aan alle dingen denken in het leven. Maar ik wil eigenlijk specifiek even de focus leggen op het ultieme gevaar voor ons leven. Jezus zei, wees niet bang voor degene die alleen het lichaam kunnen doden. Maar wees bang voor degene die jullie met lichaam en ziel in de Gehenna kan werpen. Het gaat over het oordeel. En het oordeel zal komen over de tempel, over Jeruzalem. En dat is ook gekomen, 70 jaar na Christus. En Jezus zegt, Bij mij kun je bescherming vinden voor dat oordeel. Als je bij mij hoort. En ik denk dat Jezus daarop doelt wanneer hij zegt, ik ben de deur, wie bij mij naar binnen gaat, die zal bescherming vinden. Omdat dit niet de eerste keer is dat hij de deur was in de geschiedenis van God met zijn volk. 2 keer eerder, voor zover ik kon bedenken, is dat gebeurd. In de tijd van Noach predikte Noach aan alle mensen over de wereld. Hij zei, het oordeel zal komen. En hij werd uitgelachen. Het oordeel. En hij bouwde de ark. En op de duur gingen alle dieren naar binnen. En hij zelf met zijn gezin ging naar binnen. En toen, wat staat er toen? God zelf sloot de deur achter Noach. En wat betekent dat? Dat betekent dat niemand meer naar buiten kan gaan. En niemand meer naar binnen kan gaan. Het is te laat. Maar, ja, voor degene in de ark was dat een grote troost en bescherming. Zij werden beschermd voor het oordeel. En voor de mensen buiten was het te laat. Dus wees niet te laat om hier binnen te gaan. Nou, het tweede was toen het volk Israël in Egypte was en de laatste plaag aanbrak. De laatste plaag was dat alle eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven. En ik geloof dat die straf ook een vergelding was voor al die Hebreeuwse jongetjes die in de Nijl werden geworpen. Aan het begin van het boek Exodus. Maar wat moesten de mensen doen om bescherming te vinden voor dat oordeel? Wat moesten de Israëlieten doen? Ze moesten het bloed van het lam aan de deurposten strijken. En dan zou de doodsengel aan hun voorbij gaan. En dat bloed van het lam, dat staat natuurlijk voor Jezus Christus, die ook door zijn bloed ons beschermt vandaag de dag. Jezus zegt, ik ben de deur. Als mijn bloed je heeft schoongewassen, dan zal het oordeel jou niet meer treffen. Geloof in mij, vertrouw op mij, ik heb alles voor jou over. En daarom geloof ik dat dit is wat Jezus bedoelt. Het oordeel zal komen. En het oordeel zal ooit eens komen over deze wereld. We weten het. Petrus spreekt daarover. De aarde zal gezuiverd worden als door vuur. Zouden we wel eens willen dat het anders was, maar God zegt het in zijn woord en daar hebben we naar te luisteren. En God zegt, je zult bescherming vinden voor dat oordeel als je bij mij bescherming vindt. Als je bij mij binnengaat. Maar de schapen gaan in Johannes 10 niet alleen naar binnen, maar ze gaan ook naar buiten. Het is een soort van ingaande en een uitgaande beweging. Dus in de nacht bescherming, overdag groene weiden en frisse wateren. En zo is het ook met Christen. Alleen degenen die ook de wereld intrekken door Jezus zullen overvloed vinden. En laat ik dan ook even heel duidelijk zijn, overvloed is niet spullen. Overvloed is de overvloed die God zelf wil geven doordat hij zijn leven met ons deelt. Dus als het gaat over overvloed, dan gaat het over liefde. Dan gaat het over genade. Over geestelijke rijkdom. Duurzame relaties. Over wijsheid. Over standvastigheid en moed. En dan zul je in het leven slagen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over dat wanneer het oordeel komt en we worden beschermd in de hemel voor dat oordeel, dan zal er ook een nieuwe tijd aanbreken, een nieuwe aarde, waarin wij door Christus op worden gewijd. Op die nieuwe aarde die overvloeit van rijkdom, van vreugde, van blijdschap, waar geen traan, geen rouw, geen jammerklacht meer zal klinken. En zo is Jezus de deur. De deur, de gesloten deur in de nacht. En de open deur voor de nieuwe wereld. Hij is de open deur naar de Vader. En dat is een grote genade. Want er was alleen maar een muur tussen Gods volk en de Vader. Maar nu is er een deur. Jezus is de deur. Waardoor wij naar binnen kunnen gaan naar de Vader. Ik sluit af met een verhaal die mij zelf heel diep getroffen heeft. Mijn vader is heel jong. Zijn vader verloren. Hij was 11 jaar. En zijn vader was gestorven aan een hersenbloeding. En dat heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Het verlies van een van je ouders is bij tijd en wijle ondraaglijk. Maar God heeft hem troost gegeven. En heel duidelijk ook. Toen zijn vader heel ziek was en op het bed lag en ja, eigenlijk knallende koppijn had en hartstikke hard moest hoesten en weet ik het wel allemaal maar. Toen zat hij aan tafel een rebus van het ND op te lossen. En dat deed hij altijd samen met zijn vader. En zijn vader, zo ziek als die was, die kroop uit zijn bed en die ging naast mijn vader zitten. En die ging samen met hem de rebus oplossen. En wat kwam eruit? Jezus zegt, ik ben de deur. En hij, zijn vader ging weer op bed liggen en hij heeft hem nooit meer gezien. Hij was gestorven. Heel verdrietig. Heel schurend. Hoe kan dit dan gebeuren? En tegelijkertijd is het die troost. En die leiding van de goede herder. Die al aan mijn vader meegaf. Ik ben de deur. Jouw vader is nu bij mij. En jij zult ook eens wezen waar ik ben. Dat is de troost die het evangelie geeft. Amen. Laten we samen zingen over die goede herder. En dat is gezang 59. Dus 1 tot en met 4. Dat is een beetje een onbekende wijs, tenminste wat mij betreft. Dus het lijkt me goed als de organist even 2 keer de wijs voorspeelt. En ja, dan zingen we alle 4 de versen. Gezang 59. De schapen luisteren naar zijn stem. En God heeft ons 10 woorden gegeven voor ons om naar te luisteren. Om hem, ja, om daarin ook ons geloof aan hem te laten zien. 10 woorden, 10 geboden die bedoeld zijn als vreugde van het leven. Want als we weten hoe we moeten leven en hoe we met God moeten leven, dan zullen we ook het volle leven vinden. We lezen de 10 geboden. En Hilco die zal het met ons gaan lezen. Daarna zingen we gezang 80 vers 1 tot en met 4.
Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht zoals de Heer uw God u heeft geboden, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet en leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Laten we God danken en bidden. Heilige God, almachtige Vader, die ver boven ons in de hemel woont. Ver verheven boven ons, Heren. En toch mogen we geloven en weten dat U ons hoort. Heer, wij kunnen niet eens de mier horen. Hoe kunt U dan onze stem wel horen? Want zo heel veel groter zijn wij niet. Heere, laat het niet uw grootheid zien en uw liefde, uw genade. Wat een voorrecht is het, Heer, om met onze gebeden voor uw aangezicht te komen. En we willen u vragen en we willen u smeken of u ons bescherming wilt geven in het leven. Tegen de wolven, tegen de slechte herders. Tegen dieven en rovers. Heer, wilt u ons geloof geven? Wilt u geven dat de kerk hier in Oldehoven mag groeien en bloeien? Dat mensen geraakt worden door uw geest, door uw woord, dat ze uw stem mogen horen, maar ook hier hun plek mogen vinden. En dat deze plek, deze kerk, ook een plek van bescherming mag zijn. Omdat uw geest hier werkt en woont. Heere, wilt u ook met ons zijn als wij vaak nog zo vaak twijfelen? Als wij weer opgaan in de drukte van de wereld. Als het werk ons belaagt, de stress die het geeft. Heer, het kan allemaal tussen ons en u in gaan staan. Geef dan weer die rust en die vrede. Laat dan de stem van de goede herder ons bereiken die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en onder lasten gebukt gaan en ik zal jullie vrede geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heere, wilt u toegeven dat uw kerk mag bloeien en groeien? Niet alleen lokaal, maar ook wereldwijd. Van de week was er ook weer een bijeenkomst van Open Doors. Wat een belangrijk werk, Heer. Maar wat ook een gevaarlijk werk. In landen waar het evangelie niet vrijuit mag klinken. Heer, wilt u met hen zijn? En ook bescherming bieden? En mocht hen iets overkomen, Heer, laat hen dan de hoop vestigen op de genade die in de hemel voor ons gereed ligt. Heer, wilt u ook met ons vandaag zijn? Als we van de zondag mogen genieten. Als we naar nog een dienst mogen luisteren. En wilt u zo ook geven dat we gesterkt, gevoed en gelaafd weer de nieuwe week tegemoet mogen treden. Heren, bescherm ons ook voor de besmettingen die er zijn in de omgeving. Voor corona. Laat het aan onze deur voorbij gaan, Heren. Geef dat we daarin ook een stuk van uw soevereiniteit en uw heerschappij over alle ziekten en dood mogen ontdekken. Maar Heren, uw Zoon zei het al, niet onze wil geschieden, uw wil geschieden. Geef dat we dat mogen accepteren, nederig uit uw hand. Heren, dit alles leggen we voor u neer. Uit genade, maar om Jezus wil. Amen. Ik wil nog even aandacht vragen voor de collecte. De collecte is bij de uitgang, maar kan ook online worden overgemaakt. En de collecte was voor de kerk. Een goed doel. We besluiten deze eredienst met een lied, gezang 110, vers 1, vers 2 en vers 5. Alles is gelegen. Laten we daarvoor gaan staan. De drie enige God wil jullie allemaal zijn zegen geven. Ontvang die gelovig. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zijn met jullie allemaal.
Amen.